Hey Karim!
Mariska.
Hey, let's talk business!
Yes. En ik denk dat ik dit keer wel een leuk onderwerp heb.
Nou, vertel.
Nou, ik weet niet meer hoe en waar en wanneer, maar ik las ergens, weet ook niet meer wanneer, maar dat Deloitte een kostenbesparing aankondigt. Die moeten kennelijk kosten besparen met een forse reorganisatie. En dat triggerde mij.
Ja, oh jee, zeg ik al.
Ja, precies. Ja, oh jee.
Oh jee.
Want, ja, volgens mij, en dat is denk ik ook wel een mooie spiegel om weer eens even met elkaar van gedachten te wisselen over hoe lezen we nou eigenlijk krantenartikelen, hè?
Ja.
Lezen we er nu wat er staat, zeg maar op de letter van het artikel, en nemen we dat dan voor kennisgeving aan? Of stellen we ons ook vragen bij het lezen van dit artikel?
Of komen er meteen beelden op?
Of komen er meteen
Hè?
beelden op, hè? En het interessante vind ik niet de uitwisseling van wat heb jij nou gelezen, wat heb ik gelezen, want ik heb het niet eens gelezen. Maar meer de dialoog met jou eens even aan te gaan. Welke beelden komen er dan op? En welke gedachten heb je hier nou bij? Bedrijfskundig, hè? Hoe zou je dit nou kunnen duiden? Dat vind ik een interessante. Nou, zal ik eens beginnen?
Ja, is goed.
Op het moment dat ik lees, Deloitte wil kosten besparen en gaat met een forse reorganisatie, dan denk ik, welk doel wil Deloitte nou realiseren?
Ja.
Dat is het eerste wat ik denk.
Ja, dat is niet
En
het
jij?
eerste wat ik denk.
Ja, nou, zie, dat is dan wel weer leuk. Wat denk
Kijk,
jij?
nou ja, ik denk, volgens mij is mijn beeld wat bij heel veel mensen opkomt op het moment dat ze zo'n artikel lezen. En daarom zou ik ook altijd zeggen, moet een bedrijf spaarzaam zijn met dit soort berichten. Als een organisatie meldt, we gaan reorganiseren, want we willen kosten besparen, dan is er iets in de verhouding kosten-opbrengsten wat nu niet goed is.
Nee, precies.
En meestal komt dan direct het beeld op, en misschien is dat ook wel de kritische geest die ik mee heb gekregen vanuit een ondernemersgezin. Als je kosten wil besparen, betekent dat je omzet tegenvalt. Met andere woorden, het gaat niet goed met de zaak. Nou, en ik denk dan altijd, er zijn heel veel redenen om heel voorzichtig te zijn met dat beeld naar buiten te brengen.
Ja, dat denk ik ook. Overigens denk ik dat jouw beeld wel klopt. Dat het
Ja,
niet goed gaat.
maar dat weet je niet, hè? Want er kunnen heel veel redenen zijn waarom je dit soort dingen doet. Daar ben ik het met eens, dat is ook altijd mijn tweede gedachte. Welk beeld zouden ze hier nou mee hebben? En wat is nou het doel wat ze willen bereiken?
Ja.
En dan vervolgens is mijn vraag altijd, want ik ben natuurlijk genoeg commercieel econoom, om dan meteen te denken, als de verhouding kosten en opbrengsten niet goed is, kun je aan de kosten gaan snijden, maar je kunt ook wat aan de opbrengsten gaan doen.
Ja?
Dat is dan altijd de keerzijde. En op de een of andere manier grijpen bedrijven niet zo vaak naar dat middel.
Nee, dat is gek, hè? Want als ik zoiets lees, zo'n kop wil kosten besparen door middel van een reorganisatie, dan denk ik, oh, kennelijk gaat het niet goed. Oh, misschien zit er iets in de strategische fit, hè? Dus wat is onze doelgroep en wat is ons aanbod van strategische producten en diensten? En misschien moeten we daarnaar kijken. En ook, welk sentiment roep je nou op het moment dat er zo'n artikel geschreven wordt? En is dat wel in het belang van Deloitte? Want je zou ook kunnen zeggen, Deloitte kijkt naar buiten en overweegt een ander aanbod van strategische producten en diensten voor haar klantgroep. Veel positiever bericht. Want de associatie die met zo'n bericht gepaard gaat, is kostenbesparing en moeten mensen uit. Want Deloitte is natuurlijk een mensenfabriek, hè? Urenfabriek. En moeten mensen uit. Ja, maar hoe moet je anders besparen bij Deloitte? Dat gaat niet over de kopietjes papier die gedraaid worden.
Nee, al lang niet meer, zou ik zeggen.
Nee. Hè? Dus er zit heel veel verpakt in zo'n boodschap. Niet alleen strategisch op de inhoud van de boodschap, maar ook marketingtechnisch, volgens mij.
Precies. Nou ja, daarom zeg ik ook van, hè, voor mij bekruipt dan altijd meteen het gevoel van, joh, hebben we nou in zo'n organisatie, zijn we ons bewust van wat we nou eigenlijk aan communicatie de markt ingooien?
Ja.
Want stel, hè, Deloitte zal het voor een belangrijk deel ook moeten hebben van lange termijn relaties met klanten. En stel even, ik ben op zoek naar een dienstverlener en Deloitte zou in principe op mijn shortlist staan. Dan denk ik van ja, ik ben op zoek naar een lange termijn relatie. Ja, ga ik dan in zee met een bedrijf waar het blijkbaar niet zo goed gaat?
Nee, en waar de adviseurs zomaar kunnen wisselen. Want stel, ik ga daarin en met een accountant of een adviseur heb je een lange termijn relatie, hè? Vertrouwensrelatie. Ja, stel, die heb ik net weer wat opgebouwd en ze flikkeren maar uit. Hè? Moet ik dan weer een nieuwe? Nou, dat vind ik heel vervelend, want dan moet ik heel veel uitleggen over mijn bedrijf en over mijn historie en over mijn cijfers. Ja, dat wil ik eigenlijk niet.
Ja, precies.
Dus, nou moeten we wel aantekenen dat dit artikel niet geschreven is door Deloitte als een persbericht, hè? Dat is misschien wel even goed om dat te vermelden, maar door de journalist van de desbetreffende krant waar ik dit gelezen heb.
Ja, maar die is ongetwijfeld gevoed door een persbericht.
Weet ik niet. Zou ook kunnen zijn dat ze. Nee, dat weet ik niet. Weet ik niet. Weet ik niet. Het wordt wel. De grootste reorganisatie van de afgelopen 10 jaar genoemd. En
Oh.
daarmee geef je aan, de ellende is wel heel groot.
Ja, precies. Ja, precies.
Dit is echt serieus te nemen.
Het gaat echt helemaal niet goed met ons.
Nee.
Kijk, er zijn natuurlijk wel een aantal redenen waarom je dit bijvoorbeeld er wel voor zou kunnen kiezen als bedrijf om dit te communiceren.
Ja.
Bijvoorbeeld als je heel veel interne problemen en weerstanden kunt verwachten. Dan kan het zinvol zijn om eerst extern te communiceren dat het niet goed gaat. Dat het roer om moet.
Ja.
Dat je dan feitelijk de basis al hebt gelegd om intern te vertellen dat je moet bezuinigen, dat de mensen uit moeten en dat soort zaken.
Ja, maar dan ben je sense of urgency aan het creëren.
Ja, precies. Dus hè, en nogmaals, nou ja, jij zegt het artikel, je zegt ik heb het nog niet gelezen, maar ik heb het überhaupt niet gezien. Dus ik heb geen weet van hoe het hier aan de hand is. Maar het eerste beeld wat bij mij opkomt als een organisatie zegt we gaan reorganiseren en we gaan fors in de kosten snijden, is mijn eerste indruk, het gaat niet goed. Vervolgens denk ik altijd, wat willen ze bereiken met in de kosten te snijden? Want nou, we hebben net al verkend, hè, van met deze boodschap loop je wel wat risico's in de markt. Namelijk dat klanten die zouden overwegen om met jou zaken te doen, gaan besluiten om dat vooral niet te doen.
Ja.
Daarmee zet je je inkomen nog verder, je inkomsten nog verder onder druk.
Ja.
En het kan dus zijn dat je in een soort vicieuze cirkel terechtkomt, waarbij je kosten moet besparen omdat je op dit moment met je inkomsten de kosten niet kunt dekken. Je zegt, nou ja, ik heb van alles geprobeerd om de inkomsten omhoog te hijsen.
Ja.
Dat lukt niet, ik ga dus in de kosten snijden.
Ja.
Maar daarmee kun je het signaal afgeven dat aan de markt dat iedereen die overweegt om enigszins zaken met jou te gaan doen, toch besluit nu dat niet te gaan doen. Want ja, er zijn ook andere partijen in de markt. En die hebben dit signaal niet afgegeven, dus die zijn waarschijnlijk voor de lange termijn betrouwbaarder dan Deloitte in dit geval.
Ja,
Hè?
terwijl dat
Als
niet.
we interpreteren zoals we het interpreteren. Hè? Ik bedoel,
Ja, terwijl dat niet zo hoeft te zijn, hè? Want die accountancymarkten, die bestaat uit accountancydiensten, maar ook uit consultancydiensten. En wereldwijd zie je een teruggang van die consultancydiensten, omdat het economisch slechter gaat en bedrijven dus terughoudend zijn om te investeren in een consultant.
aan de andere kant, als het maar weer slecht genoeg gaat met organisaties, hebben ze vanzelf weer consultants nodig.
Precies. Nou is Deloitte wel de grootste van de Big Four in Nederland. Dus als het slecht gaat, dan raakt het, denk ik, Deloitte ook misschien wel harder dan die anderen.
Ja, maar aan de andere kant denk ik van dat het economisch op en neer gaat. Het heeft te maken ook met golfbewegingen.
Ja.
Ik mag toch hopen dat een organisatie die adviseert, met name ook op het financiële en strategische vlak, er rekening mee houdt dat ze in hun business op- en neergaande bewegingen hebben. En dat ze dus ook geld genoeg in kas moeten hebben om een periode van neergang, om dat uit te kunnen zitten.
Ja, te overbruggen. Maar nou
Ja.
heb ik je een mooi punt. Want hoe ziet die markt eruit? Is er sprake van een marktverstoring of is hier sprake van een marktverandering?
Ja, of is er sprake van een marktverstoring waar een marktverandering overheen komt?
Bijvoorbeeld.
Ja, want een marktverstoring, hè, zouden we kunnen vanuit het rode operationele perspectief, zouden we kunnen zeggen, joh, het economisch tij zit niet mee. Er is dus een marktverstoring omdat de economie wat tegen zit. Maar daaroverheen kan je ook zou het kunnen zijn, nogmaals, ik weet het niet, ik heb er geen onderzoek naar gedaan. Maar zou er ook sprake kunnen zijn van een marktverandering of een op zicht op een komende marktverandering?
Ja, en dat
Bijvoorbeeld het
is.
gebruik van AI in accountsdiensten.
Ja. Maar ook die consultancy-diensten, waardoor de wetgever zegt van ja, weet je, die accountantsdiensten en die consultancy-diensten in één hand, hè? Dat is volgens mij een dingetje. Dus ze moeten op onderdelen ook een keuze maken. Nou, wil je dan ook nog die praktijk, hè, die accountancy-praktijk in stand houden? Dan zou je ook een migratie moeten doen van mensen die gewend zijn om jaarcijfers te produceren naar veel meer adviesachtige diensten. Daar heb je andere competenties voor nodig. En wat volgens mij ook speelt, is dat de regelgeving in het kader van het produceren van cijfers, hè, dus jaarverslagen met goedkeurende verklaringen, dat die in toenemende mate ingewikkelder wordt. Zelfs
Dat
ook dat.
zou toch zeggen dat we dan meer van dit soort hulp nodig hebben.
Nou, en ingewikkelder wordt in die zin voor account, vanuit het perspectief van een accountantskantoor, om daar business in te draaien. Omdat het verplichten van een jaarrekening voor het MKB, en dat zeggen we altijd, dat die komt te vervallen. Hè? Dus dat betekent dat het verkopen van die adviesdiensten met name op de grotere bedrijven moet plaatsvinden, die echt verplicht zijn om een goedkeurende verklaring te krijgen. En wat je daar ook ziet, en dat las ik ook eerder ergens in de krant, vermoed dat het het FD is, dat ook de Amerikaanse toezichthouder zich al gaat bemoeien met de wijze waarop Nederlandse kantoren bijvoorbeeld borgen dat hun adviseurs de PE voldoen, aan examenrichtlijnen voldoen, et cetera, et cetera. Ja, en dat is in toenemende mate intensiever, gaat met meer kosten gepaard, wordt moeilijker om daar een boterham in te verdienen dan dat het in het verleden was, volgens mij.
Maar als je nou kijkt over die controles die vanuit Amerika worden gedaan over naleving van PE-systemen, hè, dus hoe goed zijn mensen bij in het vak,
Ja.
daar hebben dit soort grote kantoren natuurlijk zelf ook wel een potje van gemaakt.
Ja, dat hebben ze ook.
En daar krijgen ze nu ook de rekening voor gepresenteerd.
Ja,
En
dat
nogmaals, ik mag toch hopen dat de mensen die ons adviseren, hè, ons als maatschappij, als bedrijven, adviseren op het gebied van financiële huishouding, zelf hun financiële huishouding zo ver op orde hebben dat ze dit soort risico's hebben ingeschat en daar reserves voor hebben opgebouwd.
ja. Ik heb snel even gescand. Het is de Britse zakenkrant Financial Times die de hand wist te leggen op een interne mail van de hoogste baas van Deloitte, van alle partners in 150 landen waar het kantoor actief is. Dus dit gaat wel ergens over. Ja, en ik weet niet of de goede man bewust is van het feit dat de hand is weten te leggen op die interne mail. Dat is altijd lullig als je dat overkomt, uiteraard. Maar anders was het nieuws van buiten toe, had hij dat beter kunnen richting kunnen geven, is mijn mening.
Ja, maar aan de andere kant, Karen, denk ik van dit is een professionele organisatie, dit zijn adviseurs. Ik bedoel, ik mag toch hopen dat ze in de top van deze organisatie snappen dat met de toenemende digitalisering in onze wereld transparantie geen illusie is, maar een feit. En dat
Nou.
alles wat jij vanuit Engeland verstuurt naar 150 kantoren in verschillende landen, dat dat linksom of rechtsom ergens terechtkomt waar jij het niet wil hebben.
Nou gaat het niet goed, hè, met Deloitte. Dat hebben we net geconstateerd. Misschien dat we hier een oorzaakje hebben. Dat weet ik niet. Nee. Maar nu even naar de marketingkant, hè. Want jij bent natuurlijk wel heel slim. En stel, jij zit in de raad van bestuur van Deloitte en er moet zo'n memo uit naar 150 landen. Alle kantoren in 150 landen. En ik zit er ook in. En jij zegt tegen mij, nou, grote kans dat die memo ergens op een verkeerd bureau belandt. Misschien is het goed dat we tegelijkertijd ook een bericht naar buiten doen. Zodat wij, zeg maar, de nieuwsgaring, zodat we invloed hebben op de nieuwsgaring en datgene wat er naar buiten gaat, omtrent beeldvorming.
Ja,
Hoe had jij dat, persbericht dan opgesteld?
Nou ja, ik denk niet dat ik een persbericht in eerste instantie zou hebben gedaan.
Je had een andere mail laten lekken.
Ik zou het in diezelfde mail zetten.
Ja.
Want dan ben je namelijk veel meer in controle. Want een persbericht geef je uit op het moment dat jij proactief de pers wil zoeken. En dus je boodschap over de bühne wil brengen. En zo'n interne memo, die wil je in principe. Hè, als je accepteert dat er een grote kans is dat er ergens zo'n mail op het verkeerde bureautje terechtkomt en dat dat dus naar buiten komt, dan wil je sturing hebben in het verhaal.
Ja.
Maar dit is damage control. Het is niet een proactief naar buiten treden, maar het is damage control. Dus ik zou in die memo die ik verstuur niet alleen maar zeggen van joh, we gaan reorganiseren, we gaan kosten verlagen, maar ik zou daar een strategische analyse bij zetten. Dit zijn de dingen die veranderen in onze wereld. Dit zijn de keuzes die wij als organisatie maken. Dit is de manier waarop wij ons voorbereiden op de toekomst. Dit is de manier waarop wij klanten nog beter gaan bedienen dan we al deden. En by the way, daarvoor moeten we dus reorganiseren en onze kosten verlagen.
Exact.
Bijvoorbeeld omdat we in toenemende mate de waarde van AI zien. En we als wereldwijd kantoor besluiten. En misschien al wel hebben gedaan, geïnvesteerd in AI om onze controles voor een deel door artificial intelligence te laten doen. Nou, die investeringen in AI, die stoppen niet, die worden alleen maar groter.
Ja.
Dat betekent dat we linksom of rechtsom geld vrij moeten maken om te investeren in deze ontwikkeling.
Ja.
Als we meer controles door AI laten doen, hebben we tegelijkertijd minder mensen nodig om die controles te doen. Zie hier reorganisatie. Kostenverlaging in mensen, zodat
Ja.
we kunnen investeren. Als die boodschap naar buiten komt, is het niet meer een platte boodschap. We gaan reorganiseren om kosten te besparen.
Nee, exact.
Want
Dat is ook.
er zit een plaatje omheen, een context, waardoor het logisch wordt dat het gevolg ervan reorganisatie en kostenbesparing is. Maar dat is een gevolg.
Ja.
Terwijl zoals het nu, zeg maar, naar buiten is gekomen, hè, nog hè, lekker van een memo. Het zal misschien niet bedoeld zijn, maar nu is de boodschap: we hebben een nieuw doel en ons doel is reorganiseren en kosten besparen.
Ja.
En dus gaan we er zelf een oorzaak bij bedenken. Nou, als we kosten besparen, heeft de geschiedenis ons geleerd dat de belangrijkste aanleiding om kosten te besparen is dat het niet goed gaat met opbrengsten.
Nee, precies.
En ik denk dan gemiste kans. Ja, en nogmaals, ik zou pas een persbericht uitbrengen op het moment dat je als organisatie ervoor kiest om proactief een bepaalde boodschap over de bühne te brengen.
Ja, klopt. Ik vind dat je dit heel mooi aanvliegt, want dat zou ook mijn manier zijn. Te meer ook omdat je daarmee de stemming intern ook richting geeft. Je kunt het heel negatief benaderen, hè? Het gaat slecht en we gaan van zoveel takken naar zoveel takken en dus reorganisatie en kosten besparen. Maar je kunt ook zeggen van nou, onze raad van bestuur kijkt voortdurend naar buiten en dan zien we een aantal bewegingen. Dat maakt dat wij gaan voorsorteren als eerste van, hè, gaan wij als eerste van, weet ik veel hoeveel gaan wij voorsorteren. Betekent dat wij toekomstig onze dienstverlening gaan vormgeven op deze manier. Dus een heel ander gevoel krijg je daarbij. Dus een gevoel van bouwen. Een gevoel van, oké, er gaat iets veranderen. Maar niet veranderen in de zin van. Het gaat slecht en dus gaan we kosten besparen. Want daar zit ook geen verandering in. Daar zit alleen maar de boodschap in: we gaan minder doen. Ofwel met minder mensen. Maar in ieder geval, we gaan minder doen, zodat de verhouding omzet-kosten in een betere verhouding komt te liggen.
Nou ja, en wat daarbij komt, Karin, op het moment dat ik als potentiële klant, hè, ik ben op zoek naar een accountant of een financiële adviseur, of een strategisch adviseur, hè, met een financiële invalshoek, Deloitte staat op mijn shortlist. Ik lees in de krant, we gaan reorganiseren, we gaan kosten besparen. Ik denk, oeh, gaat niet goed aan. Dan valt Deloitte dus van mijn lijstje af. Terwijl als die kaderzetting vanuit een strategische heroriëntatie er ligt, dan kan ik lezen en denken van, hey shit, weet je, dit is een ontwikkeling. Daar heb ik belang bij. Dus dat is een extra argument om ze uit mijn top 4 bovenaan te zetten. En te zeggen van, joh, met die partij wil ik eigenlijk in gesprek om te kijken of ze onze voor de komende jaren onze dienstverlener kunnen zijn.
Ja, je geeft daar naar buiten toe het signaal van, hé, deze zitten bovenop de ontwikkelingen, anticiperen daar op een goede manier op. En dat betekent ook dat ze voor mij als adviseur heel waardevol zullen zijn, omdat ze dat ook in de dienstverlening naar mij in alle waarschijnlijkheid zullen doen.
Ja, ze kijken dus vooruit, ze doordenken wat de consequenties zijn. En by the way, hè, als de boodschap is het AI-verhaal wat ik net zei, dit is dus een partij die ook proactief met deze nieuwe technologieën aan de slag gaat.
Ja.
Dus mij ook kan helpen op het moment dat ik deze slag ga maken met mijn organisatie.
Exact.
En daarmee versterk je dus feitelijk je boodschap.
Ja.
Ja, ik moet helaas constateren dat in heel veel organisaties toch van dit soort banale fouten. We maken even snel een interne memo waar de kern wordt gepakt, namelijk reorganiseren en kosten verlagen. En ik denk, jongens, echt in deze tijd moet je ervan uitgaan dat op het moment dat je een memo verstuurt op zo'n grote schaal, dat die ergens, op wat voor manier dan ook, op een verkeerd bureau terechtkomt.
Ja. En waar je denk ik ook bewust van moet zijn, en dat doen ook veel te weinig bedrijven, is door kostenbesparing nog nooit iemand toekomstig bestaansrecht heeft gekregen. Nog nooit.
Nee.
Daar zit een einde aan, kostenbesparen. Hè? Dat kan wel even. Maar dat zit een einde aan. En bovendien is het een hele negatieve boodschap. Zowel naar je klanten als naar de interne kant van je organisatie. Ja. En je krijgt meer mensen mee op het moment dat je een boodschap biedt van, nou, er verandert wat en wij springen daarop in. We gaan bouwen. Waardoor je energie brengt, hè? Want deze boodschap kost energie.
Ja.
Weet je wat ik het grappige nu vind?
Nou?
Dat we al een half uur zitten te praten over een koptekst in de krant waarvan wij beide het artikel nog niet gelezen hebben.
Helemaal waar. Maar dat komt ook, Karin, en ik bedoel, dat hoef ik jou niet te vertellen, maar ik ga het toch nog een keertje noemen. Dat komt ook omdat wij natuurlijk al jaren dit soort nieuws volgen. En dus ook, en dat is ook wat we zeggen, we hebben het artikel niet gelezen, dus hè, we weten niet wat er speelt bij Deloitte.
Ja.
We doen een algemene analyse op basis van onze ervaring van wat weten wij van organisaties die dit soort dingen communiceren.
Ja.
En dat vertalen we dan naar de business case van Deloitte.
Ja.
En vandaar, ik weet ook helemaal niet of ze een strategische heroriëntatie doen. Maar ik heb wel de afgelopen maanden in de krant gelezen dat toenemende mate grote accountantskantoren AI gaan gebruiken bij de boekencontrole.
Ja, nou ja, weet je, laat ik het zo zeggen. Laten we hopen dat ze een strategische heroriëntatie doen. Want als ze zonder een strategische heroriëntatie wel een strategie, een reorganisatie uitvoeren.
Ja.
Ja, dan zijn we bedrijfskundig helemaal van God los, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Omdat dit helemaal nergens toe gaat leiden dan.
Nee, dit is wat we in organisatie natuurlijk heel veel gezien hebben. De afgelopen, nou eigenlijk sinds van vlak voor de eeuwwisseling tot zeg maar 2020.
Ja.
Organisaties gewoon een krimpdoelstelling hadden. Dus het ging over de kosten.
Ja.
Ik noem het maar eventjes, de omzetdoelstellingen stegen met 10% per jaar.
Ja.
En de kostendoelstelling krompen met 10% per jaar.
Ja.
Dus er was de boodschap, je moet meer doen met minder mensen, met minder middelen.
Ja.
Nou, wij noemen dat altijd de kaasschaafmethode, hè? Dus een kaasschaafstrategie. Je hebt een stuk kaas, dat zijn je kosten, je totale kosten. En je haalt er elk jaar haal je de kaasschaaf er eens even goed overheen, 10% eraf. Nou, ik roep het maar, dan kun je uitrekenen hoe lang je nog te gaan hebt. Want als je er elk jaar 10% van aftrekt, hou je vanzelf nog, net zoals dat met een gewone kaas waar je de kaasschaaf overheen haalt, hou je een uitgedroogd korstje over.
Ja.
En een uitgedroogd kostje heeft helaas heel weinig toegevoegde waarde.
Ja, zo
En
is
dat
het.
gooi je dus ook weg.
Ja.
En waarom zou je als organisatie zo'n strategie, zeg maar, waarbij je strategisch doel is om een oud kaas uit koud, een oud uitgedroogd kaaskorstje te worden, waarom
Ja.
zou je die strategie nastreven?
Ja.
Dus
Nee,
ik
niet.
denk dat ik hoop dat we als organisaties in het algemeen, als managers binnen organisaties, als denkers, als ondernemers in onze organisaties, inmiddels wel zo ver zijn dat we doorzien dat dat geen bestaans, dat dat op du, dat geen duurzaam bestaansrecht geeft.
Nee,
Dat
ik ook.
geeft geen zicht op een toekomst.
Nou, vandaar dat ik dacht van nou, dit is misschien eens een leuke kop om een gesprek over te voeren. A, niet alleen over de inhoudelijkheid, maar B, ook een oproep om niet zomaar te lezen wat er staat, maar eens even te doordenken van ja, wat staat hier nou eigenlijk en wat wordt hier nou gezegd? En is dit nou in het belang van de organisatie of niet? En hoe had ze daar invloed op kunnen uitoefenen? Allerlei bedrijfskundige vragen. Die zo'n artikel veel leuker maken, wat mij betreft.
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik mezelf er dus wel eens op betrap. Nou ja, je weet hoe ik de krant lees, hè? Ik heb de kranten digitaal en fysiek. Ik scan digitaal elke dag de krant. Ik lees die dingen die mij heel erg daarin opvallen. En ik spaar mijn fysieke kranten op. En eens in zoveel tijd ga ik zitten en dan ga ik door die fysieke kranten. Dan is even het hot van het nieuws is eraf.
Ja.
En dan kan ik ze ook doorgronden in termen van, joh, wat staat hier nou bedrijfskundig? En wat is nou voor onze studenten bijvoorbeeld belangrijk en leuk als casus?
Ja, precies.
En ik betrap mezelf er wel eens op dat ik alleen de koppen snel en soms net even de introductie onder de kop lees en dan voor mezelf naga, wat denk ik nou dat in dit artikel gaat staan?
Ja.
Dus wat is nou zeg maar, de korte introductie en de kop? Wat verwacht ik nou eigenlijk hier te lezen in dit artikel? En dan
Ja.
het artikel te gaan lezen. En ik
Ja.
kan je vertellen, dan lees je echt heel anders.
Ja, absoluut.
En dat vind ik zelf altijd een hele mooie oefening, ook omdat het mezelf scherp houdt in waar zitten nou mijn oordelen en waar kan ik mezelf nog laten verrassen.
Zo is het ook.
En uiteindelijk draait bedrijfskunde daarom, hè? Het
Ja.
doordenken, maar ook het je nog laten verrassen door je eigen oordeel aan de kant te zetten en echt te lezen of te horen wat een ander te melden heeft.
Exact. Dus onbevooroordeeld waar te nemen.
En dat kun je vaak ook doen door eerst je eigen vooroordeel heel bewust te maken.
Ja.
Dus als ik deze kop zie en ik lees deze korte introductie, zeg maar dat grote gedrukte introotje. Wat verwacht ik dan dat ik aan informatie krijg in dit artikel?
Ja,
Nou, dan zul je zien als
nee.
je het artikel leest dat je een heleboel dingen zegt. Nou, dat had ik dus verwacht.
Ja.
Maar dat je dus ook bewuster wordt van datgene wat je niet had verwacht.
Nee, en daar zit je paradigma.
En daar zit je paradigma op. Maar daar laat je jezelf dus ook weer voeden met nieuwe informatie.
Ja. Maar vandaar ook dat ik zei van nou, ik vind dit gewoon een hele mooie bedrijfskundige oefening
Ja.
vanuit verschillende facetten. Om eens even te kijken naar, ja, wat doet zo'n kop nou met je? En wat staat hier nou eigenlijk?
Nou ja, het is in ieder geval een kop die wel triggert. En
Ja.
ik denk dat wie deze podcast ook luistert, dat als je nou ergens in de toekomst een krantenkop ziet, we gaan reorganiseren om kosten te besparen, dat je meteen denkt van, hé, wat gebeurt hier nou? Is dit nou wel verstandig? Maar misschien ook de boodschap of het bewustzijn dat op het moment dat het in je eigen organisatie speelt en je overdenkt om zo'n bericht te communiceren intern, dat het misschien toch goed is om nog iets over na te denken in termen van moeten we niet iets van context hierbij schetsen?
En waarderend communiceren is altijd beter dan dat je het vanuit de negatieve aanpak doet.
Ja.
Waarbij niet zozeer de woorden negatief zijn, maar de associatie met een reorganisatie is altijd negatief. Kost altijd energie bij de betrokkenen die dat leest. En je
Ja.
zou dit ook op een waarderende, meer energiebrengende manier kunnen brengen. Zodat er ook minder weerstand ontstaat, hè? Dus ja, wij organiseren vaak ons eigen ongeluk, hè? Zowel privé als zakelijk.
Ja.
En
Eens.
nou ja, dus een mooie les, denk ik, aan de hand van deze kop.
Denk ik ook.
Ja.
Denk ik ook.
Nou, volgende week gaan we weer spreken over een mooi bedrijfskundig onderwerp. En ik ben benieuwd wat we dan weer aan de vork prikken.
We houden de media in de gaten. En overigens denk ik ook alles andere wat wij lezen over nieuwe publicaties, over discussies met studenten. Overal zijn haakjes te vinden voor een mooie bedrijfskundig gesprek.
Zo is het. Dus volgende week spreken we elkaar weer.
Absoluut.
Tot
Doei
dan.
doei.